Bijbel zegt dat ons lichaam bedoeld is om een tempel van de Heilige Geest te zijn. In 1 Korinthe 6 staat ook, weet je dan niet dat je lichaam een tempel van de Heilige Geest is. En dat je duur gekocht bent, duur betaald bent met het bloed van Jezus. Verheerlijk dan God met je lichaam. Verheerlijk dan God met alles wat je hebt. Heer, we danken u wel. Heer, we mogen zingen vanochtend. Geen andere naam is gegeven op hemelwaarde dan uw naam. U bent de allerhoogste. U heeft de allerhoogste autoriteit. Heer, u kunt elk probleem oplossen. Heer, bent in elke situatie bent u God. We geven ons leven aan u. En ik bid ook voor specifieke situaties die er misschien zijn. Misschien in jouw leven waar je een doorbraak nodig hebt. Waar je een antwoord voor God nodig hebt. Waar je hulp misschien voor nodig hebt. Misschien wil je zo goed de dingen doen, maar het lukt elke keer niet. Je faalt en je komt in een neerwaartse cyclus. God zegt, ik wil je oppikken. Op dit moment wil ik je hand pakken. Ik wil je oppikken. Ik wil met je helpen. Ik wil met je meelopen. Ik wil je laten zien wat het is om te leven. In overwinning. Om te leven achter mij aan. In de voetsporen van de meester. Heer, we willen u volgen. We willen onze ogen richten op u. Heer, toen u aan het kruis hing, staat in Hebreeën. Toen richtte u uw ogen op datgene wat voor u lag. De vreugde die voor u lag. Het was geen vreugde wat u moest doormaken, maar de vreugde die u wist. U zou onze zonden vergeven, eens en voor altijd. We zouden in vrijheid mogen leven. Omwille van de vreugde die voor u lag, hield u uw ogen daarop gericht, Heer. En wij willen onze ogen op u richten, Heer. U bent onze vreugde. U bent onze leidsman, Heer. In elke situatie bent u God. Heer, wil ook uitspreken wat het ook is. Waar je mee zit vanochtend. Zeg gewoon tegen God, u bent God. Mijn leven. Mijn situatie. Ik wil echt ook bidden. Op dit moment voor jouw lichaam. Jouw lichaam is door God onderworpen. God heeft gesproken. En toen was het er. God heeft ook zijn levensadem in jou geblazen. Jouw lichaam is bedoeld als een tempel van de Heilige Geest. Ik wil ook bidden voor de zalving van de Heilige Geest die vanochtend is. Elke vorm van verslaving, elke vorm van dingen die afbreuk doen, die de tempel van Christus gewoon bevuild, bevlekt. Dat er kracht is van de Heilige Geest om nu te zeggen, ik wil ermee breken. Misschien is het gewoon goed om te zeggen vanochtend, om samen met mij te bidden, ik wil hiermee breken. Heer God, ik wil beseffen, Heer, vanochtend, Heer, dat mijn lichaam, Heer, door u ontworpen is. U wilt erin wonen. Heer, ik wil breken met negatieve gedachten. Ik wil breken met zonde die mij naar beneden houden, Heer. Heer, en elke excuus, elke rechtvaardiging die ik ooit heb bedacht tegen deze verslaving, tegen negatief denken, Heer, wil ik afleggen. Heer, wilt u in mijn leven komen? Heer, ik wil in die overwinningskracht van Jezus wil ik leven, Heer. Heer, dat willen wij bidden, Heer. En u wilt ons daar helpen, want u wil dat we vrij zijn. Romeinen 12 zegt, Gods wil is het volmaakte, het welgevallige, het volkomen. Het goede, het welgevallige, het volkomen staat daar letterlijk. Heer, dat is uw wil. U wil ook dat wij zo leven en mogen leven, Heer. We bidden voor elke verslaving, alles wat afbreuk doet aan uw wil. Heer, we willen gewoon het afleggen. Jezus, naam, u geeft ons kracht om in overwinning te leven. Dank u voor de kracht van de Heilige Geest. Amen. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Vanochtend wil ik gaan spreken over Efeze 5 vers 32. En in de MBV-vertaling staat hier dat hier sprake is van een mysterie. Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Ik heb hier de tekst. Dit mysterie is groot. En ik betrek het op Christus en de kerk en zijn gemeente. Nou, mysteries oplossen is helemaal hot. Hè, met Wie is de Mol volgen of zo. Of met die, hoe noem je die rooms? Hoe noem je dat ook alweer? Escape rooms, mysteries oplossen. Dat is helemaal hot. Dus ik denk, ik heb een heel hot thema vanochtend. Het grote mysterie. En dan gaan we eens induiken. Wat is dat mysterie wat beschreven staat hier in Efeze 5? En om een beetje context te geven wil ik starten in Efeze 4, vers 32. En er staat... Ik heb hier de herziene Statenvertaling. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. De NBG zegt, wees tegen opzichte van elkaar onderdanig. Dus in het huwelijk, man en vrouw, heb de houding van elkaar willen dienen. Niet de voetveegjes zijn, dat staat hier niet onderdanigheid, maar elkaar willen dienen, elkaar willen verhogen. Het beste in de ander naar voren willen brengen. Dat is, dat is wat God ons opdacht in het huwelijk. En de herziene Statenvertaling die omschrijft als... Wees tegen elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Nou, dan komt een tekst die mannen heel erg leuk vinden. Vaak quote. Nee. Vrouwen, wees u mannen onderdanig. Maar hiervoor staat dus wees elkaar onderdanig. Heb de houding van onderdanigheid naar elkaar. Trouwens, hier moet je maar eens even optellen hoe vaak de man wordt gevraagd iets te doen en hoe vaak de vrouw wordt gevraagd hier iets te doen. Wie het goede antwoord heeft, wil ik wel na de dienst even horen. Hoe vaak, wat is de verhouding? Ik kan je wel verklappen, de man is... heeft meer verplichtingen dan de vrouw wat hier staat. Maar dat is een interessante... is voor een andere preek. Vrouwen, wees uw eigen man onderdanig zoals aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw zoals Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Christus is het hoofd van het lichaam. Christus is het hoofd van de kerk. En hij is de behouder van het lichaam. Wat een mooie term is dat, hè? Hij houdt alles... samen. Hij beschermt het lichaam. Daarom, vers 24. Zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Omdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Maar hij voedt en koestert het. Zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom, dit is Genesis 2 vers 24 wordt hier gequote. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, dit mysterie is groot. Het is een mysterie. Het huwelijk tussen een man en een vrouw, dat is een mysterie, een groot mysterie. Maar nu komt er een twist eigenlijk in het verhaal. Omdat Paulus hier schrijft, ja, het geheimnis tussen een man en vrouw in het huwelijk, dat is groot. Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet ieder in het bijzonder uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. De vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Dit mysterie is groot. En ik betrek het op Christus en de kerk. God wil vanochtend iets zeggen tegen ons. En het gaat over de relatie die hij heeft met zijn gemeente. En zijn gemeente bestaat niet uit stenen of een glas- en loodraam. Dat is fantastisch, dat is mooi. Trouwens, deze week, donderdag, zullen we weer 4 ramen van voorzetglas gaan voorzien de eerste dag. We gaan ze alles bevestigen. Dus we krijgen steeds een stapje beter hier. En minder koud. En beter. Dus dat is fantastisch. Hè? Dat mag ook allemaal. Maar dat is niet de kerk. Dat is niet het belangrijkste. Bepaalde dingen moeten gewoon gebeuren. Dat is een stukje rentmeesterschap. Hè? Dat is ook in je eigen huis zo. Hè? Soms moet je even verven. Of soms moet je iets doen in het huis. Nou, dat is hier ook. Maar het gemeente is, zijn niet deze stenen. Hè? Maar zijn de levende stenen. Hij staat in 1 Petrus 2, laat je gebruiken als levende stenen, tot opbouw van zijn gemeente. Daar gaat het om. Het gaat God om zijn gemeente. En hij wil zijn gemeente gebruiken als instrument. En dit is ook een mysterie wat wij vaak niet snappen. En we kijken naar andere constructies, we kijken soms naar grote concerten, we kijken naar jongerenbewegingen, we kijken naar studentenkerken, we hebben van alles geprobeerd. Maar Gods patroon vind je hier in zijn gemeente. God werkt door zijn gemeente. God zegt hier zelfs, mijn gemeente is een bruid. Het is niet ongewoon dat God die relatie met gisteren en de gemeente als een huwelijksverbond ziet. In het Oude Testament zie je al, wat de Israël al genoemd, mijn vrouw. En dat deed God zo pijn. Dat zijn vrouw, Israël, zondigt. En hier lezen wij dat Christus en de gemeente een huwelijksverbond hebben. Het is een mysterie. Wij snappen soms al niet hoe dat precies werkt in het huwelijk. Ik vind dat ook een mysterie. Het is iets geweldigs in God. Kijk, alles wat puur, alles wat geweldig is, wordt ook gigantisch, genadeloos hard aangepakt, afgestraft door de tegenstander. Dat weten we ook. Dus we moeten ook niet verbaasd zijn dat het huwelijk onder vuur komt te liggen. Dat Gods patroon, dat hij een man en een vrouw schiet naar zijn evenbeeld. En dat een man zijn vader en moeder zal verlaten en zich zal hechten met één vrouw. Dat dit geheimenis, dat volledig onder attack is, aan wordt gevallen. Dat hoeft ons niet te verbazen. Want dit is een van Gods plannen, ook instrumenten om te laten zien wie hij is. In een gezin. Weerspiegelen een vader en een moeder. God. Samen zijn ze geschapen naar God. Gods evenbeeld. En samen leren ze de kinderen ook de principes van liefde en van trouw. Ik vond dit nummer zo bijzonder vanochtend. Ik weet natuurlijk waar ik over ga spreken. Ik denk, alles komt terug. Groot is uw trouw. En we hebben gewoon die dingen gezongen. Wat Jezus ook voor ons heeft gedaan. Het mysterie is groot. En wij snappen dat vaak ook niet. Wij denken over de gemeente soms, de ene keer is het leuk als de andere keer. We behandelen de gemeente soms als een fitnessclub. En gaan we af en toe eens even heen. Ik las laatst op Twitter. Het is mooi, het is weer het nieuwe jaar. Ik ga mijn fitness mijn fitnessabonnement weer goed gebruiken. Ik ga mijn pasje gebruiken als de krabben voor de auto. Dan kan ik mijn. Dan heeft de pasje in ieder geval nog weer een beetje nut. Dat was ik op Twitter, vond ik wel grappig. Maar zo behandelen we soms ook zijn gemeente. Maar zijn gemeente heeft God uitgekozen. God heeft dit uitgekozen. En we zitten hier en in de gemeente, of in Groningen zijn er natuurlijk verschillende gemeentes. Wij kennen zeker zo'n 60 gemeentes hier in deze stad. Die het woord centraal hebben staan. Die God zoeken. Die een huisgezin van God zijn. En daar willen we ook zoveel mogelijk contact mee hebben. Zoveel mogelijk bidden voor elkaar. Ook zoveel mogelijk elkaar aanmoedigen. En ook dankbaar zijn als God zegen geeft. Ook aan andere gemeentes. Maar zo werkt God. Dit is een mysterie. En ik wil iets van dit mysterie ontrafelen vanochtend. En wij leven, hoewel we het eigenlijk helemaal niet zo doorhebben, maar wij zijn natuurlijk super westers en super Grieks in ons denken. Want als je wil trouwen of als je verliefd bent en je wil een partner, wie besluit dat? Ja, dat ben ik toch zelf, toch? Ja. En zo denken wij. En zo handelen wij. Maar ik wil eens even gaan kijken naar Gods patroon. Eigenlijk het mysterie, eigenlijk ontrafelen van het huwelijk. Hoe God het huwelijk ziet. En dan kijken we hoe Jezus zijn relatie met zijn gemeente is aangegaan. Op welke voorwaarden. Hoe het huwelijksverbond is gesloten. En het huwelijksfeest. Hè, wat nog gaat komen. In het Oude Testament, in het Jodendom, heb je vier fasen van het huwelijk. En dat heb je nog steeds. En ik zeg dit omdat het heel anders is dan wij vaak denken. Ja, vaak denken wij, wij starten iets. We hebben een relatie, we proberen het een beetje uit. We kijken hoe het gaat. Ja, hoe zullen we dat noemen? Nou ja, dat heet gauw al verkering. En dan ga je zeggen, nou, we willen toch even naar gaan. Als het wat serieuzer is, willen we ons verloven. Want we willen wel serieus kijken of we kunnen trouwen. Ja, dat aspect hebben we meestal nog wel. Ja, en dan heb je de huwelijksdag. En laten we heel eerlijk zijn. Wie is het meest druk met het voorbereiden van de huwelijksdag? De bruid. Ja. He, die bereidt alles voor. Die moet dit netjes en dat. En de knielkussen. En we moeten. Ik heb die gesprekken heel vaak gedaan. Ik vind het altijd super mooi om te doen. En je ziet dus altijd de bruidegom erbij. Van, ja, nou ja, die wil een beetje mee. Ik heb niet vaak meegemaakt dat de bruidegom helemaal uit had gedacht. Zo wil ik het. Zo. Meestal is het de bruid. Dat we eerlijk zijn. Toch? Ja. Nou. Nu zul je wat dingetjes horen vanochtend. Wat eigenlijk wel echt wel anders is dan hoe wij de dingen doen. Hoe wij de dingen zien, ook in relaties en ook in het huwelijk. De eerste fase van het Joodse huwelijk is natuurlijk de verloving. Is het verlovingsaanbod. En je noemt dat in het Hebreeuws ketuba. Of gituba. En wat dus interessant is, en nogmaals, dit is geen pleidooi, hè, om dit allemaal precies zo te gaan doen als in het Oude Testament staat beschreven. Maar de principes, we hebben afgelopen woensdag hier ook over gehad, van bijbeluitleg, van hermeneutiek, is God wil zijn principes communiceren met ons. En ook al was het een andere tijd, leven mensen soms in een ander verbond, onder een ander verbond. Die principes van God zijn onveranderlijk en tijdloos. Hè? En wij moeten daar naar luisteren. En we moeten dat toepassen, want dat is, God wil iets tegen ons zeggen daarin. Nou, de eerste fase is dat dus een man samen met zijn vader, en zijn vader had en moeder had een grote rol in het vooronderzoek. Van wat zou een goede partner kunnen zijn voor mijn zoon? Ja, dan zeggen we, ja, dat is ouderwets. Hè, dan komt al gelijk iets in ons, dat moeten wij niet hebben. Hè? Me, myself en I. En ik kies mijn partner. Maar hier zie je gewoon een familie. Hè? Een vader en een moeder die het beste heeft voor hun zoon. En die doen een vooronderzoek. Wat zou een goede partner kunnen zijn voor mijn zoon? Nou, door het overheen heen en weer zijn natuurlijk contacten. Hè? En het eerste moment is dat een man met zijn vader, hè, naar zijn aanstaande vrouw gaat. Met haar vader. En dan het huwelijksverbond, het aanbod doet van het huwelijksverbond, dus de verloving. Dat is wel heel anders, toch? Hè? En heel vaak is er ook, is er een relatie geweest, is er zeker ook een klik geweest, is er ook. Maar, weet je wat we hierin zien, is de zorg, hè, van ouders voor hun kinderen, dat het goed komt. En in het gesprek, hè, werd dus ook een contract opgesteld. Dat is dus de ketuba. Dat is het contract. En daarin stond werd de bruidsschat opgenomen. Dus dat werd wel een geldbedrag gegeven. Als compensatie van de kosten van het opvoeden van de vrouw. He, compensatie. En het toekomstig verlies aan inkomsten door het huwelijk van de vader en moeder. Ik hoor heel veel gelach. Maar dit was zo. Een bruidsschat. He, omdat deze vrouw ook een stuk waardering. He, voor de schoonouders, voor het opvoeden voor het, van deze vrouw. He, maar ook een stukje verlies aan inkomst. Ja, dat werd eigenlijk heel zakelijk ook wel gezien. Maar ik wil ook eigenlijk wel een pleidooi maken voor dit principe. Dat het heel goed is om dingen goed voor te bereiden. De man moest ook een plan hebben. Dat zeg ik altijd. Een man moet een leider zijn. Een man moet weer man worden. Ook in relaties. Te vaak zijn mannen een beetje, ik weet het niet, het is wel leuk, ik hop een beetje door in het leven. Nee, hier zie je heel duidelijk, een man had een plan. En gedekt ook door zijn ouders. En het plan werd ook op papier gezet, werd ook uitgewerkt. Zo wil ik voor jouw dochter zorgen. Want het gesprek was dus met de vader van de aanstaande bruid. In die tijd heb ik gelukkig nog niet. Ik kom er wel aan. Dat het ook een keer komt. En dan wil je natuurlijk. Helemaal voor je. Ja, voor je zoon natuurlijk ook. Maar voor je dochter. Dan wil je natuurlijk. Hè, dat zij dat het goed gaat. Hè, in een gespreid bedje komt. Toch? Dat je een man hebt die zegt. Ik kan echt zorgen. Voor jouw dochter. Ik heb dit gestudeerd. Ik ga dat doen. He, niet van, ik hoop dat eens een keer dat ik de loterij win. En dan gaan we een fantastisch huis bouwen. Of iemand die nog nooit heeft gewerkt. Dan gaat dat niet klikken. Dat kan ik je nou zeggen. Dat gesprek werd dan gevoerd. Dus de huwelijkse voorwaarden werden toen al op papier gezet. Dus het zijn beide vaders en de bruidegom. Heel interessant was, de bruid was eigenlijk afwezig in dat gesprek. En ik heb een moderne versie van de Ketubah, heb ik hier op papier gezet. Maar dit is een moderne versie, waar dus niet de bruidsschat staat opgenomen. Maar in de originele verlovingscontract stonden ook dus de verplichtingen die de man aanging. En de rechten die de bruid ontving. Denk daar eens even over na. Vanaf dat moment van het aanbod kon de man niet meer terug. Hij had het aanbod op tafel gelegd. En gezegd van dit beloof ik. Hier sta ik voor. Hier geef ik mijn leven voor. Hè, voor het geluk van mijn vrouw. En dat werd zo duidelijk mogelijk op papier gezet. En ik heb nog gezocht. Kan ik die hele oude contracten kan ik die vinden? Ik kon wel wat in het Hebreeuws vinden, maar mijn Hebreeuws is niet zo goed dat ik dat letterlijk kan vertalen. Ik vond iets in het Engels, een moderne versie. En dat heb ik vertaald. Nou, dit was dus het verlovingscontract. Maar moet je nagaan, dit was het eerste gesprek tussen de man, zijn vader, de bruid die eigenlijk afwezig was en haar vader. Ze zeggen het volgende, dit heb ik dus vertaald. Dit is een modern, nogmaals, modern, hier staat niks over de bruidsschat. Ook niet specifiek over de rechten, over de verplichtingen van de bruidegom en de rechten van de bruid. Maar toch, je krijgt een idee. De volgende, op deze vreugdedag vieren we een groot feest. Op de zoveelste dag van de week, de zoveelste dag van de maand. Ik heb maar even gezegd, 2020. In aanwezigheid van de volgende getuigen. Nou, werd de vader van de bruid genoemd. De vader van de bruidegom, de bruid en de bruidegom. Wij bespraken en volvoerden de gebruiken in overeenstemming met de wetten van Mozes en Israël. Waardoor onze levens in de aanwezigheid van God gezegend mogen zijn. Op deze heilige dag beloven wij dat we onze levendige liefde voor elkaar zullen eren, voeden en beschermen. Ons leven, rijkelijk gezegend door de traditie van het Joodse geloof, zal bestaan uit vertrouwen, consistentie of consistent leven en compromissen. Zo, dat is bijzonder. Ik dacht, moet ik dat anders vertalen? Nee, ik moet het letterlijk vertalen zoals het hier staat. Compromissen. Punt. Wij willen elkaar waarderen en elkaar ondersteunen. Waarbij we de stormen van het leven aankunnen in stille kracht en moed. We omarmen de zegeningen die dit leven geeft met een houding van bewondering, vreugde en blijdschap. We willen als individuen groeien en ons verheugen in een mooie vrijheid die zijn oorsprong vindt in wederzijds respect. Mogen er vrede zijn in ons huis. Mogen wij rijk gezegend zijn met goede gezondheid en blijdschap. En mogen onze toewijding aan het geloof van Israël ons dit allemaal mogelijk maken. Met mijn geliefde aan mijn zij is elke dag een goede dag. Wanneer ik wakker word. En is elk moment een geschenk. Ons heilig verbond is geldig en bindend. Handtekening van de rabbi, bruid en de bruidegom. Dit was dus het contract. En in het Oude Testament werd daar dus ook nog specifiek de verplichtingen die de man aanging op papier gezet. En ook de rechten die de vrouw kreeg op papier gezet. En de bruidschat werd ook op papier gezet wat dat precies was. Nou, ik kan je voorstellen dat het zo'n eerste gesprek, hè, en zet hier maar even je krabbeltje, dat het soms niet helemaal zo werkte. Hè, dat een bruid ook na moest denken. Hè, dat er even tijd tussen zat. Dus, hè, zoals we ook in overeenkomsten hebben, je hebt een aanbod en een aanvaarding. Door een aanvaarding van het aanbod komt een overeenkomst tot stand. Het is hetzelfde als je naar de supermarkt gaat. Je hebt je lekkere worteltjes daar liggen. Hè, dat is het aanbod. Je besluit, ik aanvaard het en ik koop het. Hè, dan heb je dus een overeenkomst tot stand gekomen. Nou, wat was nu de vorm van de aanvaarding van dit aanbod? Dat was het drinken van de wijn. Je hebt hier gezien, je dacht, vorige week toch avondmaal gevierd? Ja, dat klopt. Dat staat nergens in de Bijbel. En als je het wel hebt, vindt, laat me het dan zien. Het moet op de eerste maand, of de eerste zondag van de maand, moet je de avondmaal vieren. Dat staat nergens in de Bijbel. Zo dikwijls als geen samenkomst. Dat staat in de Bijbel. Maar dus de verbondssluiting was het drinken van de wijn. En meestal dronk dus de bruidegom de eerste slok. En dan was het moment, het allerbelangrijkste moment. Hè, voor deze bruidegom. Moet je nadenken. Ik heb ook wel een beetje te doen met de mannen. Hè? Vind je niet? Dus zo je uit je best. Je zet alles op papier. Hè? Je neemt een fles wijn mee. Je schenkt het in. En dan moet je wachten. Theoretisch kon het natuurlijk ook zo zijn dat de vrouw niet ging drinken. En dan was er niks tot stand gekomen. Toch was de jongen daaraan gebonden. Aan zijn verlovingscontract. Hij kon zelf niet meer terug. Hij kon niet zeggen, ja, nou ja, het is niet, wijn is niet gedronken. Ik zoek wel een andere vrouw uit. In ieder geval niet zo eenvoudig. Er staat ook, er blijkt ook dat God het verbond, dat is heel belangrijk, ziet. Niet zomaar van, ah, we proberen iets, we doen iets. Nee, het is heel erg belangrijk. Nou, en vanaf het moment dat het aanstaande bruid dronk van de wijn, was dus het huwelijke feit. En waar staat de wijn nu voor? De wijn is een symbool van het bloed dat vloeit. Elke verbondsluiting berust op drie elementen. Dat waren de voorwaarden, was het bloed en de zegel. Elk verbond van de Bijbel berust op deze voorwaarden. Zo ook het huwelijk. De voorwaarde is dit contract, de ketuba. Het bloed was het drinken van de wijn. En uiteindelijk zou het bloed ook vloeien met de lichamelijke gemeenschap, wat later plaats zou vinden. Maar dat was al een vooruitlopen op het bloed dat zou vloeien, het drinken van de wijn. En een zegel, voor ons nu is een zegel van het huwelijk, is de ring. En zo zie je dus, Het belang van het drinken van de wijn, dat was het aanvaarden van het aanbod van het huwelijk. En vanaf dat moment dat de vrouw had gedronken van de wijn, was ze apart gezet. Geheiligd. En als ze dan naar buiten ging, dan droeg ze ook een sluier over zich heen. Als een teken van, hé, ik ben bezet. Er is al een bruidegom voor mij. En wat zei de bruidegom op dat moment, dus dat werd gedronken, dat het huwelijkscontract tot stand kwam? Dan zei hij de volgende woorden. Ik ga een plaats voor jou bereiden. Of ik maak een plaats voor je klaar waar wij kunnen wonen. En dan ging hij naar zijn vader toe. En dan gingen ze samen bouwen aan een kamer, een plek waar ze samen eerst zouden kunnen wonen als bruid en bruidegom. Komt dat ook niet bekend voor ergens? Hebben we dat ook niet ergens gelezen? Ja toch? Johannes 14. Laten we dat eens even met elkaar opslaan. Johannes 14. Johannes 14. Wat zei Jezus toen hij naar de hemel ging? Wat zei hij? Johannes 14. Ja, nou, ik heb het je makkelijk gemaakt ook. Je hebt hier ook de tekst. Het huis van de hemelse vader. Jezus zegt hier in Johannes 14. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God. Geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Zijn veel kamers. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben, een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug. En zal u tot mij nemen. Opdat ook u zult zijn waar ik ben. Jezus zegt hier, ik ga naar mijn vader. En in het huis van mijn vader zijn vele kamers. En op het moment dat de kamer klaar is. Als de vader bepaalt, van nou is het moment. Je kunt... Je huis is klaar. Alle omstandigheden zijn goed. Je kunt goed leiding geven. En zorg dragen voor de aanstaande bruid. Dan bepaalde de vader het moment. Dat het huwelijk aankomt treden. En dat zie je dus in het Oude Testament ook. Vanaf het moment dus dat de jongen zegt. Van, ik ga nu naar mijn vaders huis. Ik maak een kamer klaar. Dat kon wel een jaar duren. Sommige huizen waren ons helemaal niet af. Maar pas op het moment dat het huiskamer klaar was. Dan bepaalde de vader het moment dat getrouwd kon worden. Wat is het moment dat Jezus terugkomt? Wie bepaalt het moment? Het precieze tijdstip. Ja, de vader, ja. Jezus zegt ook zelf, alleen de vader, bij hem is dat bekend. Zelfs zijn zoon weet het niet. Weet je, Efeze 5 vers 32, die schrijft van dit is een mysterie tussen, überhaupt tussen een man en vrouw. Dat is een mysterie wat het huwelijk heet. Maar nog wonderlijker is die hechte relatie tussen Jezus en zijn gemeente. Een vader, of een man die zijn ouders verlaat en zich zal hechten met een vrouw en tot één vlees zijn. Dat is het meeste intieme, het meest close relatie wat je kunt hebben. Nou, en daar kiest Jezus voor. Zo'n relatie te hebben met zijn gemeente. Zo'n relatie te hebben met jou, met mij. Dat is een mysterie. He, wij snappen het niet. Maar Jezus is ook heen gegaan. En die kamer die wordt bereid. Het huwelijkscontract ligt al hier. Op tafel. En wij mogen ook, en daarom wil ik ook het avondmaal vieren. Wij mogen ook dit aanbod aanvaarden. En in 1 Korinthe 11 lees je dat het avondmaal ook een symbool is. Of een herinnering is aan het aangaan van dit contract. Van het huwelijk met Jezus. Vaak denken wij... Predik, en dat is supergoed, er is helemaal niks verkeerds mee. Het avondmaal prediken, het kruisigen. van Jezus, zijn sterven, zijn lijden en zijn opstanden. Fantastisch, dat is het ook. Maar nu zie je, van, hey, het is een onderdeel in een breder perspectief, een breder plan. Dat Jezus is gekomen om te sterven en weer op te staan. Dat is het plan van dit huwelijk tussen Christus en zijn gemeente. In Hebreeën 8 staat beschreven dat de voorwaarden berusten op nog betere... Valt mijn iPad uit. Apart. Kijk hoor. Hebreeën 8. Ga het even opzoeken. Ja, Hebreeën 8 vers 6. Er staat dus dat het contract, wat Jezus is aangegaan, of het verbond, veel beter gezegd, staat het volgende, Hebreeën 8 vers 6. Hij heeft echter een zoveel voortreffelijke bediening ontvangen, zoals hij ook van een beter verbond middelaar is. Een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. Betere beloften dan welk verbond dan ook. Daar berust het nieuwe verbond op. Het nieuwe verbond dat wordt aangegaan door het drinken van de wijn, wat een symbool is met zijn bloed. En als we dat doen, dan aanvaarden wij zijn aanbod tot het huwelijk. Ongelooflijk. En wij weten dat die dag gaat komen. Op de dag zegt de Vader, het huis is nu klaar. En dan komt Jezus terug. En dan wil ik even naar 1 Thessalonicenzen 4 gaan. Dit is wat we nog mee gaan maken. 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 en 18. Want de Heer zelf zal met een geroep. Dat is trouwens wel interessant om te zeggen. Als dus de bruidegom van zijn vader te horen kreeg. Van, hey, nou is het moment, nou mag je trouwen. Dan ging hij mee met zijn directe familie. Ook zijn vrienden. En dat was natuurlijk een groot feest. En dan ga je niet heel rustig heen. Nou, ik ga maar eens even naar mijn bruid toe. Nee, er werd gerend, er werd gedanst. De shofar werd geblazen. Er was een luid geroep. Ook om duidelijk te maken. Van, hey, de huwelijksdag komt eraan. En de bruid wist dan ook. Nu gaat het gebeuren. Trouwens wat ook interessant is. Vanaf dat moment. Dus dat de vrouw geheiligd was. Apart gezet. Hield ze altijd. Een lamp met olie. Naast haar bed. Want het moment kon altijd gebeuren. Elke dag gebeuren. Dat de bruidegom zou komen en zeggen, nu is de dag van het huwelijk aangebroken. Ja, en dan moest je niet te weinig olie hebben. Hebben we ook een verhaal van in de Bijbel, toch? Dat een aantal hadden wel olie bij zich, van de wijze maagden, en een aantal hadden dat niet, waren niet goed voorbereid op deze dag. De dag van de huwelijksvoltrekking. Maar er kwam dus de jongen, en dat ging niet stilletjes hoor, echt niet. Maar met een luid geroep van, hey, de dag is nu gekomen. Nou, dat gaat ook gebeuren. In het Oude Testament, Leviticus 23, lezen wij van het dag van de bazuin geschal. Van de trompetten. Nou, deze dag zal komen. En dat is dus de aankondiging. Nou zal het huwelijk echt voltrokken gaan worden. Of het huwelijk is voltrokken, maar het feest gaat nu plaatsvinden. 1 Thessalonicenzen 4, vers 16. Want de Heer zal zelf met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden, die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. Naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. We mogen elkaar bemoedigen, elkaar troosten. Soms denken we, zien we het even niet zitten. We mogen elkaar troosten. Want deze dag die komt eraan. De Vader gaat deze dag, die heeft deze dag bepaald. En gaat op een gegeven moment zeggen, zoon, nu is het klaar. Je mag als bruidegom de bruid ophalen. Oh, wat fantastisch. Het bloed van Jezus is ongelooflijk belangrijk geweest. Want dat was het. Dat was zijn huwelijksaanbod aan ons. En deze voorwaarden zijn natuurlijk zijn reddingsplan. Dat wij zondaren zijn. Maar God heeft ons af. Vanaf het moment dat we zondaren waren lief gehad. Hij heeft zijn liefde bewezen. Door voor ons te sterven. Geen wonder dat Hebreeën 8 zegt van. Het verbond die berust op een veel betere middelaar. En een veel betere regeling. Maar wat moeten wij doen? Zeg je? Ja, bekering. Maar even nu als bruid. Accepteren van dit aanbod door het drinken van de wijn. En dat is ook het avondmaal. Dat is het brede perspectief van het avondmaal. Handelingen 20 vers 28 zegt. En dan gaat het specifiek even over de oudste. Maar het is wel heel interessant wat hier staat. Is dat God zijn gemeente heeft verkregen door zijn eigen bloed. Laten we eens gaan lezen. Als het goed is heb ik het. Ja. Handelingen 20 vers 28. Zie dan toe op uzelf en heel de kudde. Nou, die worden dus de oudste bedoeld. Te midden van waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft. Om de gemeente van God te wijden. Dat is per definitie de taak van een oudste. En er staat hier, komma, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Hij heeft dus de gemeente verkregen. Hè? Hij is een rechthebbende eigenaar. Hè, door het geven van zijn bloed. 1 Korinthe 6 vers 19 en 20 zegt. Weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Die in u is. Die u van God hebt ontvangen. Dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Dus hij heeft ons verworven met zijn eigen bloed. Zoals de bruidegom zei op dat moment. Hè, dat de bruid dronk van de wijn. Hè, en Jezus zei. Deze beker is het teken van een nieuwe verbond. Zo wil ik ook het avondmaal vanochtend vieren. Wetende dat wij apart zijn gezet en geheiligd. Als we dit ook drinken, hè, dan gaan we nogmaals, eigenlijk een herinnering is dit, van het huwelijkscontract dat we aangaan. Of zijn aangegaan. Of misschien zeg je, ik heb het eigenlijk nog nooit heel bewust aangegaan. Dan mag je dat vanochtend doen. Hebreeën 10 vers 10 zegt, op grond van die wil zijn wij geheiligd, apart gezet door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Eens en voor altijd gebracht. Hebreeën 13 vers 12 zegt. Daarom heeft ook Jezus om door zijn eigen bloed het volk te heiligen buiten de poort geleden. Nou, en ik denk als we dit avondmaal nu even in dit perspectief brengen. Van die verbondsaanbod en het aanvaarden daarvan. Dan heeft het een nog diepere betekenis, denk ik. He, dan alleen ons focus op zijn lijden en zijn sterven. En natuurlijk is dat ook een symbool daarvan. Maar het gaat om een nog groter mysterie. Het huwelijk tussen Christus en zijn gemeente. Weet je, vanaf het moment van drinken van de wijn was de bruid apart gezet. En wij mogen ook apart gezet leven in verwachting op die dag. Die dag die gaat komen. Het huwelijk is al gesloten door het drinken van de wijn. Het huwelijksfeest gaat nog komen. Het huwelijksfeest, ja, hoe mooi ik die feesten hier in Nederland ook heb gezien. Ja, maar geen enkel feest is zo mooi als dat feest. In Openbaring 19 staat dat we het huwelijksfeest, het avondmaal mogen vieren als bruid met het lam. En het feest werd ook 7 dagen gevierd. Nou, daar kan ik heel veel over zeggen. Ja, over ga ik niet doen. Is zeer interessant. Hè? We weten, het is nog 1 jaarweek over van Daniel. Dan zou ik dat nog doen, maar in een andere preek. Misschien wordt dit nog een serie. Maar als we dit avondmaal zo vieren, wil het muziekteam naar voren komen, vragen om naar voren te komen. Zeg dan gewoon, Jezus, dank u voor het. Voor dit aanbod. Dank u dat u een beter verbond heeft gesloten. Wat kan ik doen? Ik heb zoveel, tussen aanhalingstekens, rechten gekregen van u. Ongelooflijk. Zijn gekocht en betaald. Hij heeft de gemeente verworven door zijn eigen bloed. Ongelooflijk. En als we daarover nadenken, dan gaan we, denk ik, nog met een dieper besef de avondmaal tot ons nemen. En misschien, Peter en David, zouden jullie rond kunnen gaan. Misschien eerst met het brood. Ongelooflijk, hè, dat Jezus, die wil het huwelijk aangaan. Hij wil ons eraan herinneren. Hier gaat het om. Dit is het. Misschien kunnen we nu rondgaan. Misschien kunnen we nog even wachten tot we allemaal een stuk hebben ontvangen. Opstaan 1 Korinthe 11, vers 23 tot met 26. Het kan zijn dat we hem ook hier hebben op het scherm. 1 Korinthe 11, vers 23 tot met 26. Er staat, want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Heer, we danken u wel, Heer. Heer, dat dit brood ook een symbool is, ook van het van uw sterven, uw lijden. Mijn brede perspectief ook een symbool is van het huwelijkscontract, het verlovingscontract wat u ons aanbiedt. Wat bindend is, wat geldig is, als wij het aanvaarden. Heer, we danken u wel, Heer, voor dit brood, voor het lichaam. Heer, dat u aan ons hebt gegeven. Heer, we willen het ook nemen. En willen ook met een dankbaar hart zeggen, dank u wel, Heer. Dat u mijn bruidegom bent. Dat u de bruidegom bent van de gemeente. Het is een mysterie. We snappen nog heel veel aspecten. Misschien helemaal nog niet. Heer, maar ik bid op dit moment. Heer, dat u ons ook laat zien. Een stukje, een glimp van de uniekheid. Van de relatie tussen uw gemeente en Christus. Het meest kostbare, het meest dierbare wat u heeft hier op aarde. Is uw gemeente. Dat zijn wij. Is dat arrogant om te denken of te zeggen? Nee, dat is wat u zegt. U bent naar deze aarde gekomen om te sterven. U wil ook dat uw gemeente vol wordt, staat in Lucas 4. Dat uw huis vol zijn, Heer, dat bidden wij ook, Heer. In Jezus' naam, Heer, dat nog meer mensen ja, ook dit huwelijk aan mogen gaan, Heer. Het meest bijzondere, de meest intieme relatie die u kunt hebben. Zo ziet u ons, de relatie met uw gemeente en u is het huwelijk. Heer, we danken u wel daarvoor. Mogen we het brood nemen. Zullen we de beker rond laten gaan. En drinken het ook echt met een hart van dankbaarheid. Van het aangaan van een huwelijk. Een herinnering, misschien opnieuw van een huwelijk. En misschien ben je het helemaal kwijt. Mag je tegen God zeggen, Heer, dank u wel. Doordat ik dit drink, aanvaard ik uw aanbod. Dank u wel, Heer, dat u voor mij gestorven bent. Dank u dat u uw leven hebt gegeven, Heer. Dank u voor uw bloed, Heer, dat het ons reinigt van alle zonden, Heer. In Jezus' naam, halleluja. Vers 25 lezen we evenzo, nam hij ook de drinkbeker. En na het gebruiken van de maaltijd. En zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat. Zo dikwijls als u die drinkt. Tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet. En deze drinkbeker drinkt. Verkondig de dood van de Heer. Totdat hij komt. Matteüs 26, vers 27 zegt. Hij nam ook de drinkbeker. En nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen daaruit. Want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond. Dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Als je de beker hebt ontvangen, mag je het drinken. En ik wil je gewoon vragen om zoveel mogelijk te gaan staan. En we gaan God gewoon een tijd aanbidden. En zeggen, Heer, we hebben u nodig. En misschien mogen we dat echt doen met een nog diepere gevoel van dankbaarheid. Ja, zullen we dat doen? Halleluja, dank u voor dit mysterie. Heer, die u ook wil openbaren vanochtend aan ons, Heer. U bent voor ons gestorven. Heer, wij zijn de bruid, Heer. Heer, wil ons gereed maken, wil ons heiligen. We weten, we zijn apart gezet voor deze dag. De dag die de Vader bepaalt, wanneer de huwelijkskamer klaar is. Heer, we zien uit naar een geweldig feest. Zoals 1 Thessalonicenzen 4 zegt, we mogen elkaar ermee troosten. We zullen voor altijd bij hem zijn. Dank u wel. Halleluja. Amen.